En dat was het geluid van de stilte. Stilte die in Maldegem steeds zeldzamer en zeldzamer wordt. Wij hebben hier weer een ronde tafel, vol met mensen daar rond. Enkele van die mensen hebben mij verleden week ook ontmoet, dus de voorstelling van die kunnen we tamelijk kort houden. Links van mij Geert, voor de tweede maal, dus u hoeft nog nauwelijks uzelf voor te stellen. U bent dus voorzitter van het Groencomité van Maldegem. En vandaag dus het vervolg. Naast Heert hebben wij Piet Standaard. Was vorige week ook in de studio aanwezig, dus ook dat is genoegzaam bekend. Dan toch twee nieuwe mensen ook. Recht voor mij uit zit meneer...
De Baas.
Wilfried De Baas. U bent ook lid van het Groencomité.
Zeer recent, inderdaad.
En wat doet u in het dagelijkse leven, meneer?
Ik ben bediende.
Wel in de microsprekening, als het mogelijk is.
Ja, ik ben bediende.
Ja. U bent bediende en uw interesse voor het groen, hoe uit zich dat? Bent u een natuurliefhebber? Of,
Ik ben een natuurliefhebber in het algemeen en ik besteed veel aandacht aan, aan bepaalde wegen die nu de laatste tijd een beetje in verval gekomen zijn. Onder andere kerkwegen, buurtwegen, voetwegen.
We kunnen het met u daar zo dadelijk nog uitgebreid over hebben. We gaan dat noteren. Dan rechts van mij een dame, Martine. Misschien even kort uzelf voorstellen.
Ik ben Martine de Futter en ik woon in Maldegem-Donk. Ik studeer voor verpleegkunde. Ik zit in mijn laatste jaar. En ik interesseer me wel voor de natuur, maar ik heb er weinig tijd voor. En daarom ben ik aangesloten bij het Groencomité, omdat wij... in het Groencomité toch iets aan de natuur, om het behouden van de natuur, er iets aan doen.
Dus. U zit dus ook in het bestuur van het Groencomité?
Ik zit ook in het bestuur van het Groencomité.
En sinds hoe lang al?
Ik ben reeds een jaar in het bestuur van het Groencomité.
Goed, met u gaan we het ook over een aantal aspecten hebben. U gaat ons namelijk iets meer nog vertellen over de filosofie die achter het Groencomité steekt. Waarom en waarvoor eigenlijk, de idealen. Dat is allemaal voor zo dadelijk. Ik denk dat we nu gewoon kunnen van start gaan met ons eerste thema.
Wat mij opvalt, en misschien met mij ook de luisteraars, dat de bezetting enigszins anders is dan de verleden week. Dat hebt u ook al aangekondigd, Patrick. Is dat een offensieve of een defensieve daad?
Ik denk dat dat geen van beiden is. Dus Erik Blondia is gewoon niet aanwezig omdat hij deze week niet kon komen. En we hadden niet voorzien dat er twee programma's zouden zijn. Vandaar onze bezorgdheid om die toch serieus te kunnen vullen. We hebben dan gedacht dat meneer De Baas en Martin een goede aanbreng konden zijn.
Het kan er inderdaad alleen maar afwisselender door worden. Jan, ik ga jou het woord laten om de eerste vragen...
Misschien een korte evaluatie van verleden week. Niet dat we daar veel tijd gaan... mee verliezen, alhoewel het woord verliezen is hier, dacht ik, niet op zijn plaats. Misschien een eerste vraag. Er was nogal wat te doen verleden week rond die boomkappingen. We hadden ook een rechtstreekse telefoon. Niet dat we daar weer gaan op doorzeuren. Maar misschien toch wat de luisteraars wel interesseert. Zijn er daar nu in de loop van de week veranderingen in gekomen? Zijn dingen rechtgezet?
Er zijn inderdaad een aantal zaken rechtgezet. Ik ben dus weer naar de gemeente gegaan om te controleren of daar nu een vergunning voor was voor die kappingen of niet. En er was eigenlijk, alles was eigenlijk gebaseerd op een misverstand. Het zit namelijk zo, officieel is er geen vergunning voor die bomen, maar het was eigenlijk wel de bedoeling er een voor te geven. Op de aanvraag tot kapping, die dus door meneer Van Landschoot werd gedaan, werden die bomen, dus die dreef, de 7 eiken en de 47 populieren wel degelijk vermeld. Nu op het plantje dat we gekregen hebben om die kapping te gaan controleren, om advies te geven, stond die dreef ook niet vermeld. Ze komt ook niet voor op de kapvergunning. Daar komt enkel een nummer voor, dat is sectie C, nummer 1544 als ik me goed herinner, en dat slaat dus op het bosje dat ook op diezelfde kapaanvraag vermeld was. Maar over die dreef werd dus eigenlijk niet gepraat. Nu moet het wel gezegd worden dat het aantal bomen dat dus zich bevond in die dreef wel voorkomt op de kapvergunning. Maar de plaats waar die staan staat nergens vermeld.
Misschien kunnen we het samenvatten met de woorden die ik ook in hetzelfde weekblad heb gevonden. Ik ga het heel kort zeggen. Misschien ligt het probleem van het groen en het probleem van... vele andere dingen in de wetgeving die vol achterpoortjes zit. Misschien lijkt dat een goede samenvatting?
Dat is misschien waar, maar ik denk niet dat het, dat, dat hierop kan slaan.
Goed. Dan punt 2. De expressweg, lawaaihinder. Ik weet niet of de heren daar nog op doorgaan, op die boomkappingen. Of als we dat als afgerond mogen beschouwen.
Ik denk dat we dat als afgerond mogen beschouwen.
En dan misschien nog een korte evaluatie van hetgeen dus verleden week aan bod kwam in verband met de lawaaihinder. Er was enerzijds dus toch wel wat verschillen tussen jullie enquête en onze schamele bevindingen. Dan dacht ik... Dat is, maar u hebt daar niet volledig op ingegaan verleden week. Misschien kunt u dat deze week wel doen. Ik had u namelijk op een heel vriendelijke manier misschien verwijten dat de expressweg toch ook voordelen geeft. En dat die nauwelijks aan bod zijn gekomen. Niet dat dat hoeft. U hoeft uiteraard niet de voordelen daarvan aan te halen, niet als groencomité. Maar misschien wij wel in dit programma. Dus dat hebben wij deze ook gedaan. Ik weet niet of er daar nog iets over te zeggen valt.
Persoonlijk niet, dus u mag juist die voordelen belichten, maar wij geven toe, wij hebben die voordelen niet belicht, maar ja, dat is nu voorbij. Hè.
Goed, misschien dat we dan kunnen ons interview voortzetten, Patrick.
Wij zouden best ook nog iets tot de luisteraars zeggen. We hebben in het weekblad Vrijmaldegem aangekondigd dat reacties van luisteraars welkom zijn, het zij schriftelijk, het zij telefonisch. Wij hebben één reactie gekregen en die zullen wij misschien nog te horen krijgen, wie weet. Overigens waren er schriftelijk geen reacties. Wie op de valreep nog wil reageren, kan dit telefonisch doen in het programma. Maar dan liefst nog niet meteen. Nee. We zouden graag het gesprek eerst een beetje zien opschieten. Dat wij dan toch nu eens aan onze thema's komen. Dus naar het einde van het programma toe zullen wij wel een seintje geven wanneer het licht hier op groen staat om telefoontjes door te laten. Dit is dus bij deze gezegd. Dan stel ik voor dat wij meteen beginnen met een nieuw onderwerp, namelijk de markt van Maldegem. Er is veel rond de markt te doen geweest. Vroeger had Maldegem een zeer mooie markt met de linden. Ik kan het mezelf niet inbeelden, ik was nog niet op deze aardbol verschenen toen. Maar die prachtige reuzenbomen die we zien op foto's en oude prentkaarten, die zijn plots verdwenen en sindsdien ligt het marktplein zeer vaag. Daar is nu toch weer iets rond te doen, men zal daar iets aan veranderen, geloof ik. Piet, misschien ben jij de man die daar iets meer kan over vertellen.
Ja, er is dus heel wat veranderd in het uitzicht van de markt. Denken we alleen maar aan het plaatsen van de building al daar. Van groen, al het groen dat er was, dat waren die paar linden. Die zijn dan ook verdwenen, dat plot was eigenlijk al voordien. Het was eigenlijk de bedoeling dat die building zou afgeschermd worden met een scherm van groen. Maar dat was dus, dat stond in het contract, maar dat is via allerlei omstandigheden niet gebeurd. Nu is het de bedoeling van de gemeente om de markt als een geheel aan te pakken. Dus men zou het centrum van Maldegem opnieuw willen inrichten om het wat praktischer te maken en tegelijkertijd ook wat gezelliger te maken. Want wie nu op het marktplein komt, die ziet niks anders dan stenen en gravel en dergelijke zaken meer. Maar dat is niet zo eenvoudig. Men moet zich dus bezighouden met onder andere het verkeer. Men zou een nieuwe verkeerssituatie proberen te creëren. Denken we maar aan de veiligheid van de voetgangers en fietsen met al de scholen in de nabijheid. Dus dat moet eerst bekeken worden. Daarnaast hebben we natuurlijk ook het element groen. Dat moet bekeken worden. Plus uiteraard ook de inrichting van de markt zelf. Nu is men eigenlijk nog altijd bezig met de voorbereidingsfase. Er zijn natuurlijk heel wat belangengroepen, denken we aan de scholen en de middenstand bijvoorbeeld. Het is de bedoeling van de gemeente om eerst de mening van die mensen allemaal eens te kennen, dat dan te verzamelen en daar dan conclusies uit te trekken. Uit het onderhoud dat we met de burgemeester en Schepen de Kuiper hebben gehad op 5 november laatstleden, hebben we geconcludeerd dat de bedoeling is dat alle adviezen zouden ingewonnen zijn tegen de zomer van volgend jaar. En het is eigenlijk pas dan dat men met de concrete verandering zou kunnen beginnen. Nu weet iedereen dat er een aantal voorstellen en plannen gemaakt zijn in de infogids, maar dat is dus niks anders dan voorstellen. Definitief is er nog niets bepaald.
En kan de inwoner van Maldegem, kan hij daar zelf ook zijn steentje toe bijdragen?
Als hij zeker ideeën of zo heeft, waar kan hij die kwijt?
Die kan hij altijd kwijt bij de gemeente, die worden in dank aanvaard. Denk bijvoorbeeld aan de infogids. Een aantal plannen, van, ook van particulieren, zijn daar aan bod gekomen. Het is ook de bedoeling van de gemeente om met bijvoorbeeld de omwonenden om daar ook een informatievergadering mee te hebben. Zodanig dat die mensen dus ook hun concrete inbreng kunnen hebben.
Goed, ik weet niet of we dat punt als afgehandeld mogen zien. Ik denk dat er daar veel vragen rond zijn. Er is al zoveel over geschreven en verteld. Over de renovatie, de grootste renovatie van onze Maltegemse markt. We zullen zien wat dat wordt.
En ik denk dat het ook wel het winkelcentrum op zijn geheel ook ten goede zou komen. Hè?
Ja, het gaat niet alleen om het uitzicht, maar het is ook de bedoeling, als men de bedoeling heeft om in Maltegem een winkelcentrum te maken, dan moet men dat ook aantrekkelijk maken. Uh-huh. In een omgeving van steen, en als het geregend heeft van niks anders dan plassen, daar is het niet aangenaam om winkelen bijvoorbeeld.
Trekt, inderdaad, best een laarzen aan.
Veel slechter kan het al niet, hè?
Nee. Gaan wij muziek draaien, Jan, of gaan wij het volgende onderwerp aansnijden?
Misschien een korte rustpauze al.
Een korte rustpauze, want dat wordt ons verweten. Satelliet draait te weinig muziek en daar gaan wij nu iets aan doen. En dat was Willem Vermanderen en hij had het misschien ook wel over deze expressweg. Wilfried, met jou gaan we het hebben niet over zo'n grote wegen, dat laten we niet voor wat het is, maar wel over hele kleine wegen. Kerkwegels, buurtwegels en voetwegels. En mij komt dat niet zo bekend voor. Wat zijn dat eigenlijk? Als ik aan een kerkwegen denk, dan denk ik aan wegen naar de kerk. Maar dat is wel iets anders, geloof ik. Hè?
Goed, dus dat was in de 13e eeuw dat de kerkwegen ontstaan zijn. Dus dat was de kortste weg tussen de kerk en de kerk. Er zijn er zo tientallen op. Ik ga ze niet allemaal stuk voor stuk bespreken. Er zijn de twee die me speciaal interesseren. Dat zijn ten eerste de kerkwegen nummer 23, lopende van de Schorreweg in oostelijke richting Fortuinstraat, dus in Middelburg. En een tweede buurtweg is dus ook in Middelburg gelegen. Dat is de verlengde van de Middelburgse Kerkstraat richting Nederland-Overgeijle. Historisch, zoals ik daar juist zei, 13e eeuw ontstaan. Een 300-tal jaar terug zijn de eerste geschriften daarvan verschenen. Dat zijn wegers welke dus bepaald zijn in de atlas van de buurtwegen. Dus stuk voor stuk dus gecadastreerd. Die wegers welke daarin beschreven zijn, kunnen niet verjaren, dus kunnen gewoon niet omgeploegd worden. Dat is dus ook juridisch zo bepaald. Er zijn daar juridische geschriften van, komende van het staatssecretariaat voor Nederlandse gemeenschap en Vlaamse gewest, streekeconomie, ruimtelijke ordening. Die schrijven dus zeer duidelijk dat kerkwegels dus moeten gerekend worden onder gemeentewegen, wel degelijk ingeschreven in de Atlas van de Buurtwegen. De Atlas van de Buurtwegen welke in 1841 dus opgesteld is. Een openbare weg mag volgens artikel 88.9 van het Veldwetboek niet worden geschonden, beschadigd of ingepalmd. Het omploegen is derhalve een strafbare handeling. Het niet gebruik door het publiek, dus het niet gebruik, doet geen afbreuk aan het bestaan van de wegen. En het gebrek aan onderhoud vanwege de gemeente evenmin. Er is dan ook nog een provinciaal reglement op de buurtwegen, dus getekend van gouverneur De Kinder, welke ook aan duidelijkheid niets te wensen overlaat. Het is verboden de buurtwegen geheel of gedeeltelijk in te nemen, het publiek gebruik ervan te belemmeren, deze innemingen of belemmeringen in stand te houden of de weg op gelijk welke wijze te beschadigen. Het college van burgemeester en Schepenen zal elke belemmering van het publiek gebruik van deze weg onmiddellijk doen verwijderen.
Wilfried, uit hetgeen jij zegt, maak ik op dat die kerkwegels of die
buurtwegen of voetwegels,
dat dus zeker geen geasfalteerde strookjes zijn. Dat zijn dus gewone zandwegeltjes
Of is dat toch verhaald?
Inderdaad, dat zijn zandwegens welke zich slingen tussen de velden.
En wat is nu concreet de bedoeling van het Groencomité, waar jij dan toch deel van uitmaakt? Wat willen jullie met die wegens?
Wel, we hebben daar een bepaalde argumentatie voor om dat terug te renoveren, dus te herstellen. Dus en terug voor gebruik mogelijk te maken. Als we zien dat we nu in een maatschappij leven met enorm veel vrije tijd.
Excuseer dat ik u onderbreek, maar ze weer in gebruik laten nemen of renoveren.
Ja.
Wat is er dan nu veranderd in tegenstelling tot vroeger? Kunnen die
behouden worden? Die zijn op bepaalde plaatsen dus door landbouwers ingepalmd.
Aha.
Dus er is een gedeelte dat moet wettelijk 1,60 meter breed zijn. Een kerkweg. Die zijn door landbouwers, dus jaar na jaar, een stukje ingepalmd. Zo op die manier denken die mensen dat het dus bij hun grond hoort. Zo is het dus niet. Okay. Dus op bepaalde plaatsen zijn ze niet meer toegankelijk. Dus zijn de versperringen opgericht. Is er inderdaad gespannen. Dus voor wij afsluiting onder andere. Dus dat mag dus niet. Als argumentatie hebben we daar bijvoorbeeld voor. Dat zoals ik daar juist zei, in een maatschappij, dat is wat veel vrije tijd, wandelaars, fietsers, hè, kijk maar rond, duizenden mensen die dus van dergelijke recreatie houden. Op die manier kunnen we dus, laten we zeggen, zeer veilig, hè, dus kinderen, hè, oudere mensen, dus als we zien dat we hier in België bijvoorbeeld geen fietspaden hebben, of als we fietspaden hebben, dat ze juist naast de baan liggen, in tegenstelling met Nederland bijvoorbeeld, waar de fietspaden zijn gescheiden van de baan. Nee, met de strook ertussen, mooie brede fietspaden. Hier hebben we dat niet. Dus kinderen, wat kun je nu nog met kinderen gaan wandelen zonder gevaar? Hè? Praktisch niet meer. Dergelijke wegen zouden ideaal zijn om dus mensen dus op een veilige manier van de natuur te laten genieten. Door een andere natuurbril bekeken, vogels, planten, bloemen, dat is op een normale manier komt die daar tot stand. Dus niet kunstmatig, dus niet met, ergens versieringen op een hoek van de straat of iets, dus niet noodzakelijk. Dus op die manier zijn ze. Berotten trouwens ook geen schade aan de landbouwers, dat wil ik dus ook wel zeer duidelijk stellen. De wegels zijn 1,60 meter breed en als dat gerespecteerd wordt, dan hebben de landbouwers daar zeker geen schade van. Dat is ook een punt. Ik moet er wel bij vertellen dat ook kosteloos is. Hè? Dus dat de gemeente daar bijvoorbeeld geen bepaald budget moet voor reserveren, geen krediet moet vooruitrijden, omdat die dus, laten we zeggen, 100, 200, 300 jaar bestaan hebben. Dus de bedding is er nog. Ik heb onlangs gelezen, ik weet niet of dat doorkomt, dat de gemeente Maldenhem bijvoorbeeld van plan was om de spoorwegbedding, dus van Seisje naar Maldenhem, te huren. Dat zou een bepaalde onkost zijn. Dat komt er misschien niet door, maar dat was toch op een bepaald moment misschien wel een idee geweest. Goed, dat kostte geld. In dat geval is er geen geld mee gemoeid van ze liggen er. Ze moeten juist een klein beetje onderhouden worden. En bepaalde landbouwers moeten juist gewezen worden op hun plicht dat ze gewoon deze wegen moeten vrijlaten. Dus,
als ik u even mag onderbreken.
Ja, doet u maar.
Het woord landbouwer, dat is hier al een paar keer gevallen in uw pleidooi. Ik heb me laten vertellen dat landbouwers wel eens natuurbegeters worden genoemd. Nochtans, naar hetgeen ik u hier hoor vertellen, is dat niet zo duidelijk voor overgekomen. Ik had het idee dat landbouwers erg in de smaak zouden vallen van mensen van groencomité's en aanverwante organisaties. Dat blijkt toch niet waar te zijn.
Dat blijkt inderdaad zo niet te zijn. Ik ga ze nu natuurlijk niet allemaal over dezelfde kam scheren, dat is normaal. Hè. Er zijn ook mensen die daar een zeer klare kijk op hebben en die dus ook de wet respecteren en ook de natuur respecteren en die daar werkelijk grote aandacht voor hebben en die gewoon dus zich bewust zijn dat ze inderdaad ook een taak hebben op dat gebied. Hè. Maar er zijn een paar anderen, we gaan hier niet in detail gaan, en we gaan dus, maar er zijn een paar mensen die denken dat dat het gunnen is en die dus ten koste van alles zich willen verrijken. Hè. En dat is iets dat strafwettelijk niet mag. Op deze manier.
Wilfried, verwacht je moeilijkheden dan met die landbouwers?
Ik weet niet.
Een maatregel die voor hen niet
zo populair overkomt, ja. Inderdaad. Dat is niet zo populair. Maar goed, 150 jaar hebben hun ouders of voorouders dat gerust gelaten. En die mensen hadden dat waarschijnlijk meer van doen om een meterke bij te hebben dan nu. Mm-hmm. Dus denk ik niet dat we daar zo'n grote moeilijkheden zouden over hebben. Gewoon moet de gemeente, en dan in de eerste plaats de heer burgemeester en Scheepnen, en ik denk wel dat die mensen daar ook oor voor hebben, gewoon die landbouwers, te speciaal, dus de aandacht daarop trekken. En gewoon dus het reglement, laten we zeggen, van het... van de gouverneur en van, ik weet niet waar, van Brussel uit. Dus gewoon doen respecteren, dat is kwestie. Dat kan zeer diplomatisch gebeuren. Ik geloof niet dat er daar zeer grote moeilijkheden moeten over gemaakt worden. In eerste instantie doen we dat op die manier. Dus die mensen een keer aanspreken of eventueel een keer schrijven. En als het op die manier niet kan, goed, dan zijn er misschien nog wel andere middelen om dat verder door te drijven. Maar dat moet terug gerespecteerd worden en gerenoveerd worden.
Oké, zonder geld. Wat Piet nog een reactie geeft op die kerkwegels. Of is het al een ander thema dat je wilt...
Nee, het is een reactie op de kerkwegels. Ik wil er wel eventjes op wijzen dat het niet onze bedoeling is om alle kerkwegels van Maldegem nu te proberen open te gooien. Het gaat enkel om die paar interessante die dus op een goede manier zouden kunnen gebruikt worden. En die heel mooi geregeld zijn. Bijvoorbeeld die in Middelburg lijken fantastische wandelwegen te zijn.
Inderdaad.
Oké, dan kunnen we misschien nu weer, vooral hier een volgend onderwerp aan te snijden, een stukje muziek laten horen. Ja, ik dacht dat we nog iets gingen vertellen nu over de riolering, of ben ik het...
Rioleringen, Jan, en de collectoren. En daarover zal Piet ons opnieuw iets meer gaan vertellen. Er is veel te doen geweest rond die collectoren. Als ik denk aan die maandagavond in augustus, deze zomer, toen spoot het water uit de riolen omhoog. En dat werd wel in de schoenen geschoven, of eigenlijk... verweten dat die collectoren en die rioleringen, dat er daar toch iets niet mee in orde was. Is dat zo? Is daar iets aan veranderd of is het niet zo?
Wel, om te beginnen, de collectoren zijn nog niet af. Er zijn nog altijd een paar problemen in het centrum onder andere. En als die collectoren volledig zullen af zijn, dan zullen waarschijnlijk ook alle problemen opgelost zijn. Maar zolang dat niet gebeurd is, zijn er dus inderdaad nog wel problemen.
Nu, het verwijt is gekomen naar de gemeenteraadsleden, dus naar het gemeentebestuur toe, dat zij niet bij tijds voorzien hebben dat de tijd die er is tussen de aanleg van de collectoren en het gebruik ervan en het waterzuiveringsstation, waar uiteindelijk alles naartoe moet, dat die tijd zeer groot is, dat nog jaren kan duren en dat er niet voor een tussenoplossing is gezorgd.
Wel,
weet u daar iets
niet voor een tussenoplossing gezorgd, zou ik niet durven zeggen. Het is zo dat als die collectoren zullen af zijn, dan wordt al het water, of zal al het water, afvalwater van Maldegem, van Groot Maldegem zelfs, geloosd worden in de Ede nabij de expressweg. Nu, de situatie was zo dat in vele gevallen het afvalwater, dus van het van de huizen, dat geloosd werd in beken, in sloten en zo. Dus dat probleem is in elk geval al opgelost. Nu, het probleem van het waterzuiveringsstation, dat is inderdaad heel juist. Dus ook in ons onderhoud met de burgemeester hebben we hem nog gevraagd wanneer komt dat er nu. Maar er is dus inderdaad nog geen datum voor bepaald. Nu heb ik in een artikel deze week in een interview met Lensens gelezen dat er dus een plan is opgesteld voor waterzuiveringsstations in heel Vlaanderen. En dat men dus wel allicht zal beginnen met de concrete uitwerking ervan. Maar wanneer dat nu juist zal gebeuren, dat is dus nog altijd niet bekend.
En voor mensen die bij ieder onweer met angst naar de lucht kijken en dan na die lucht hebben bekeken naar de riolen kijken, kunnen we misschien zeggen dat er wel aan die pompinstallatie iets gewijzigd is. Dan toch een geruststelling.
Ja, dus dat zit zo in elkaar, die collectoren. Men moet uiteraard, als men dus bergop moet met het water, dan heeft men persleidingen nodig. En daarvoor heeft men pompstations nodig. Daar was ook heel wat om te doen. In het begin, men dacht dus dat die pompstations heel wat lawaaihinder zouden veroorzaken en zo, maar dat is dus, het is dus gebleken dat dat niet het geval is. Maar ja, er zijn uiteraard, er zullen al licht foutjes aan het licht komen, maar ik denk wel dat dat allemaal kan opgelost worden.
Maar het is dus ook zo, heb ik me dan toch laten vertellen, dat de pompinstallatie die het water van de collectoren terug moest overgevelen in de Ede voorlopig, dat die
in het begin te zwak was. En daar schijnt nu iets aan veranderd te zijn. Dus,
ja, dat probleem schijnt inderdaad opgelost te zijn.
Het water zou dus vlugger weg kunnen. Met ja. Misschien geen rampzalige gevolgen
inderdaad,
meer.
Inderdaad, maar het blijft dus nog altijd wel ongezuiverd in de Ede geloosd worden voorlopig. Hè. Het is de bedoeling dat vanaf daar dan een persleiding alweer wordt gelegd naar het waterzuiveringsstation. En dat zou dan komen in de nabijheid van de verbrandingsoven in Balgroeke.
Dus hoe vlugger dat dat station er komt, hoe beter voor
inderdaad,
het water
inderdaad.
En de zuiverheid van Maltegem. Dank u wel, Piet. Dan gaan wij over naar Martien. Er beginnen hier al mensen naar de horloge te kijken. Inderdaad, de tijd vliegt nog. Oei. Nee, het is niet uw radio, maar wel de onze. Martien, jij gaat het hebben over sluikstortingen, over de plantingen. En ook dan over de moraal van het verhaal van het Groen Comité. Welke idealen jullie eigenlijk nastreven, zo'n beetje de filosofie van dat geheel. Maar laten we dan toch misschien eerst nog bij onze concrete feiten blijven. En het even hebben over die sluikstortingen. Hoe zit dat nu eigenlijk?
Als ik nu tegenwoordig, maar nu gebeurt dat niet veel meer. Maar in de vakantie rijd ik veel met mijn fiets overal naartoe. En dan ziet iedereen waarschijnlijk, maar... iedereen die buiten is, dat er langs de wegen veel afval gestort wordt. Je ziet ze niet storten, maar je ziet het wel liggen. En dat is in feite zeer triestig. En daarom wil ik wel eens erop wijzen dat de mensen die bijvoorbeeld iemand zien storten, dat ze dat gewoon mogen aangeven aan de politie of aan de gemeente, op welk grondgebied het dus gestort wordt. En... Ja, zeg
maar. Denk je niet, ik ben het ook, ik ben het volkomen met jou eens hoor, maar denk je niet dat veel mensen daarvoor gaan terugschrikken? Dat zij dat als een laffe daad tegenover hun medemensen gaan aanzien om zo iemand die daar ergens een kuip van het een of ander hoedje uit gaat storten om die aan te geven?
Ja, is dat ik denk dat vooral afhangt van de mens zelf. Ik weet niet, ik zou dat geen laffe daad vinden, want als je iemand ziet die zijn afval ergens voor je deur of zo werpt, dan vind ik dat moet aangegeven worden. De andere mensen moeten onze natuur niet verontreinigen met hun afval, waar wij dan hans de tijd moeten op zitten kijken of zo.
Ik weet niet of jullie zich al de vraag hebben gesteld waarom de mensen dat in feite doen. Hebben ze daar een reden voor? Ik dacht van wel.
Ik zou het zelf niet doen, maar ik vind dat er toch genoeg andere zaken zijn. Je kunt toch je afval... Dus de afval wordt wekelijks opgehaald door de gemeente. Het glas kan in een glascontainer gedaan worden. Het groot huisvuil wordt ook opgehaald. En ik weet, tuinafval kan ook weggedaan worden.
Dat zijn wel initiatieven van het gemeentebestuur,
ja.
Die toch tamelijk recent zijn, dacht ik.
Ja, en ik vind dat de mensen daar gebruik moeten van maken. Ik weet niet welke afval dat er dan nog kan gestort worden. Ze kunnen er overal mee naartoe.
Waren het dan ook niet verstandig, in plaats van mijn inziens te pas en te onpas met boetes en zo meer te gooien, waren het dan misschien niet verstandig van die mensen meer in te lichten? Ze zijn ingelicht, maar als Maldegemnaar zijnde en Maldegemnaar kennende, dacht ik dat er nog te weinig daarop gehamerd wordt. Dat de mensen te weinig de mogelijkheden kennen.
In het Groen Comité wordt er in ons tijdschrift staat er ook af en toe een artikel over. En in de grote vakantie, in augustus, nee, het was in juni, zijn wij naar de verbrandingsoven geweest met een aantal mensen. En er was wel niet zoveel opkomst. Maar die mensen van de verbrandingsoven hebben dan uitleg gegeven hoe alles in zijn werk gaat. En dat er daar absoluut geen... dus een kleine, het vuil wordt dus, de hoeveelheid wordt heel veel verkleind en er gaan heen, er komt geen luchtverontreiniging aan te pas. En dus wij wijzen daar wel op, maar dat staat natuurlijk nog in zijn kinderschoenen en we gaan steeds maar verder gaan met de mensen dus te wijzen dat ze dus hun tuinafval kunnen composteren of eventueel naar de gemeentelijke tuinafvaldienst te vervoeren. Dat ze dus... overal, dat er overal glascontainers staan en zo. En dus dat ze met hun afval voldoende weg kunnen.
Ja, het afval en de puin, dat vormt inderdaad een groot probleem. Maar ik dacht toch, als de mensen nu hun afval op een bepaalde stortplaats gaan storten, dat is dat uiteraard heel lovenswaardig. Maar wordt het probleem dan niet een beetje verlegd van de ene schakel naar de andere? Want ook de gemeente die zit met een probleem, niet alleen Maldegem, maar ook alle andere gemeentes en vooral de steden dan. Het is een nationaal probleem. Lost dat in feite alles op door de mensen warm te maken?
Dat lost zeer veel op, want vroeger werd de afval gestort in openbare stortplaatsen en dat was inderdaad een verlegging van het probleem. Dus de afval werd op een andere plaats gestort in een gemeente waar dus de natuur verknoeid werd. Maar nu, in de huidige situatie, is het zo dat die verbrandingsovens dus zeer goed werken en dat dus de vervuiling zeer miniem wordt gehouden. Dus de afval, de assen die overblijven, die worden weer opnieuw voor iets gebruikt. In Japan streven ze er zelfs naar om die assen tot stenen te fabriceren en er de wegen mee aan te leggen of huizen ermee te bouwen. En hier gebruikt men ze ook voor het wegdek te verstevigen. Het glas wordt opnieuw gerecycleerd en het papier en zo kan ook teruggebracht worden tot nieuw papier.
Dus kort samengevat, terwijl de telefoon rinkelt, en dat kunnen wij nog bijvertellen, het is 11:15. Als er telefonische reacties zijn, dan kunnen de mensen nu bellen. U moet het ons niet kwalijk nemen dat wij alle telefoons zeer kort zullen houden. Er gaat een telefoon...
ga ze niet rechtstreeks in de
radio. Gaan even wachten, hè?
Misschien kun je wel vooraf even luisteren wie en wat het is.
De mensen moeten dus...
Terwijl ga ik nog een vraag stellen, Patrick, als je even tot aan daar misschien kunt gaan. Wat mij opvalt, ik neem het jullie niet... Ik dacht ook dat het de enige oplossing was, dat blijkt. Niet alleen in Maldegem, maar ook verder... Ik
val toch op dat er altijd dus met boetes begooid worden. U schrijft...
Ja.
Waar dus een boete van 5000 frank per sluitstorting plus de opruimkosten dus gevestigd wordt. En u drukt de hoop uit dat de Maldegemse bevolking sneller geleerd zal zijn. Is dat een vraagstelling? Kunnen jullie daar zelf een antwoord op geven?
Ja, ik denk dat het eigenlijk een kwestie is van alweer dat er een mentaliteitsverandering moet komen. Ik denk dat de tijd gekomen is dat iedereen moet inzien dat er iets moet gedaan worden aan het milieu. Als iedereen maar blijft doorgaan met sluikstortingen en met vervuiling, dan over een aantal jaren zal ons land gewoon niet meer leefbaar zijn. Dus ik denk dat de tijd daarvoor gekomen is en dat iedereen ook er iets moet voor willen doen. Want het is ook deeltelijk aan luiheid te wijten dat de mensen gewoon niks willen doen. Maar dus ik denk dat een noodzaak wordt.
Dus een totale mentaliteitswijziging die dan toch voor een deel kan in de hand gewerkt worden door betere voorlichting misschien ook
zeker.
Nog door de gemeente waar
zeker
de mensen
van
dan
mogelijk afval ja.
kwijt kunnen. Piet, er is een telefoon en de telefoon gaat over de kerk- en buurtwegens. Misschien kan Wilfried daar dan wel het beste op antwoorden, dat zullen wij nog moeten uitmaken. We kunnen nu de meneer doorlaten.
Als meneer aan de lijn hangt. Hallo. Ik hoor niks, Patrick. Ben je er? Nee, alleen geruis. Dat zal, dacht ik, toch een meneer die heeft waarschijnlijk afgehaakt. Goed, de volgende keer beter dan. Als er nog mensen zijn die wensen reageren, dan kunnen ze dat eenmalig doen. Want we zijn niet van plan, dat kunnen we gewoon ook niet, van dat elke week zo te doen. Als meneer dus even wil terugbellen, misschien werd de telefoon afgeschakeld.
Ik weet het niet. We kunnen nog een keer proberen. Hè. Mm-hmm. Meneer, u moet dus maar even terugbellen. Dan kunnen wij Martien gerust laten doorgaan. En ik geloof dat het nu over de filosofie gaat. Hè.
Ja.
Iets meer... een diepere laag aanboren.
Ik wil eens overgaan tot de filosofie van het Groencomité. Dus wat ons streefdoel is. Dus wij zien nu dat de mens, de hedendaagse mens, dus wel, misschien, ik weet het niet, iets veranderd is buiten vroeger. We zijn wel tot de conclusie gekomen dus dat de mens passief is. Dat is misschien cru gesteld, maar uit een enquête, dus die enquête van vorige week, hebben we wel ondervonden dat dus de mensen zich gewoon bij neerleggen, dat de omgeving veranderd is en dat er meer lawaai is. En ze worden dat wel gewoon aan tijd en ze letten daar niet meer op. Er wordt niets aan gedaan, ook al is het ten nadele van hun gezondheid en van de natuur en zo. Dat de mens passief is, dat blijkt ook uit een boek, namelijk Mijn land in de kering van Karel van Isaker. Hij schrijft, ik zal een passage voorlezen uit dat boek. Niet alleen de politiek is hiervoor aansprakelijk. Dat is natuurlijk iets over de verandering van het milieu. Niet alleen de politiek is hiervoor aansprakelijk. Zonder het passieve toekijken of het vrolijk mee afbreken van de bevolking had de catastrofe nooit zo'n omvang gekregen. Overal ligt de afzichtelijkheid uitgestald. Men is er zo aan gewoon geraakt dat men ze niet meer ziet. Wie echter terugkeert uit het buitenland en opnieuw geconfronteerd wordt met de brei en de lamlendige berusting in de onzindelijkheid, ervaart met een schok waar wij aan toe zijn. Wat kan men verwachten van een volk dat het normaal vindt in een grijze chaos te leven en zich lekker voelt in de naakte, monotone, geïndustrialiseerde huizenwoestenij? Dus dat was duidelijk een voorbeeld van dat de mens dus passief blijft staan.
Ja, er zijn daar woorden gevallen, passief gelaten. Ik ben daar mee akkoord. Er heerst een passiviteit onder de mensen. Maar is dat iets dat jullie Jan met de Pet mogen en kunnen verwijten? Dat hij passief is. Is dat niet eer een gevoel, een uitdrukking van onmacht die er bij de mensen leeft? Want die zijn ook onmachtig. Er zijn voorbeelden, alternatieven en zo meer in het verleden, die bewezen hebben dat opkomen met massa's voor dingen, dat meestal niets oplost. Ik denk recent aan de raketten, daar gaan we het niet over hebben. Maar jullie houden een enquête op laag niveau, op een laag niveau dan wat de raketten betreft dan. Maar is er geen gevoel van onmacht? Die mensen gaan die enquête tekenen, waarom zouden ze niet tekenen? Maar dat gevoel van onmacht, jullie kunnen dat de mensen niet verwijten, dacht ik.
Ik denk het niet, maar dat is wel een mentaliteit van tegenwoordig. En er zijn er die, ja, er is een we kunnen moeilijk tegen de overheid alles gaan doen, maar hetgeen dat we doen, ik denk dat dat toch, mensen worden zich toch wel bewust dat er toch mensen zijn die ook zo denken, die dus ook de overheid weet dus hoe wij er dan over denken als we onze reactie geven. En dan kunnen ze zeggen, ja, misschien kunnen we toch wel dat niet doen of dat wel doen. En als we niets doen, gaat er zeker niets gebeuren.
Ja, daar ben ik mee akkoord. Maar misschien een trieste, maar ware vaststelling. Is het niet beter, ik zeg een trieste vaststelling, is het niet beter van één politieker onder de arm te nemen dan 500 mensen, andere mensen?
Ja, maar we zijn niet politiek gericht.
Nee, dat begrijp ik. Maar ja, het is een algemene
misschien
vaststelling.
Dat die misschien meer zal kunnen doen, ja. Maar toch,
ik zou wel even willen tussenkomen. Dus in de politiek onder de arm is allemaal gemakkelijk, maar die gaat gewoonlijk maar reageren als er een grotere groep mensen achter staat. Daar zit hem.
Tenzij dat hij er zelf voordelen ziet.
Vinden wij wel dat het voor allen ook een Vlaams probleem is, als we dat vergelijken in de toestand met Nederland, met Zwitserland bijvoorbeeld, waar de bevolking toch mondiger is. Het is een vaststelling, gelijk in het boek van Isaac, dat komt daar tientallen keren in tot uiting, dat in feite de afbreuk van het Vlaamse landschap niet zo had moeten zijn, maar grotendeels te wijten is aan de passiviteit van de mensen. We willen dat meer naar voren brengen als een vaststelling.
Ja, akkoord.
Oké, er is nog een telefoon, misschien kunnen we...
Hopelijk tweede keer beter, succes. Meneer?
Het is mevrouw.
Het is mevrouw nu.
Ja.
Goedemorgen, u had geloof ik in verband met dit programma een opmerking.
Ja, ik zou graag willen inhaken op hetgeen Martien daarnet zei, op het weinig actief zijn van de mensen de dag van vandaag. Ik herinner mij in het begin dus dat die baan, het gaat over de expressweg dus.
Ja.
In het begin dat die expressweg er lag, dat de reacties van de mensen hier, mijn klanten onder andere, heel erg waren. En toen ik zit zelf hier langs de expressweg en toen ik er wou iets aan doen, kreeg ik tegenstand langs iedere kant. De mensen zeiden van, ja, er zal wel iets aan gedaan worden als het te erg wordt. Gewoon, ze blijven passief langs de kant staan. En ik zou er toch wel eens willen de aandacht op vestigen. had het Groen Comité er niet geweest om zijn schouders daaronder te zetten, dan hadden ze er nog altijd over gesproken, over die lawaaihinder. Want ik woon er hier aan en het is werkelijk verschrikkelijk hoor. Ik hoef de zondag bijvoorbeeld niet uit te slapen als het mooi weer is. Want dan rijden de wagens al van 7 uur en vroeger soms. Alleen als het slecht weer is, dan beginnen ze iets later te rijden. Mm-hmm. En zo zijn er ontelbare dingen nog. Ook de gezondheid. Ik ben heel nerveus geworden, wat ik vroeger zeker niet was. En ik denk toch dat allemaal dingen zijn, waar we een woordje van dank mogen over zeggen tegenover het Groen Comité. Want dat komt er eigenlijk heel weinig uit. Die dank tegenover die mensen.
Ik denk dat het ook ergens logisch is en dat dit dus de stank is die je in plaats van de dank dan krijgt.
Ja.
En ik denk dat die mensen dat ook goed beseffen, want als zij ergens hun schouders moeten ondersteken, is het allicht om bepaalde mensen of groeperingen dan toch ergens het leven lastig te maken. Het kan eigenlijk niet anders, want waren het niet dat er mistoestanden waren, er waren geen groencomité nodig geweest. Dus ik denk dat die mensen dat geleidelijk aan ook gaan leren om ondanks tegenstand en onverschilligheid dan toch door te gaan. Ik hoop het althans voor hen dat zij de moed daarvoor opbrengen.
Nou, alvast hoedje af voor hun prestaties hoor. Dat
bedankt.
Ze ondanks toch alles willen doorgaan.
Bedankt voor de telefonische reactie.
Ja.
En ik geloof dat Martien nog een laatste woord wil zeggen. Het is 4:45.
Ja, we gaan wat moeten een stukje aan afronden.
Ik wil nog eens een oproep doen, omdat wij bij het Groen Comité nog altijd mensen zouden willen die lid worden van het Groen Comité om ons te steunen en ook om de waarde van de natuur weer bij ons te brengen en van onze gemeente, van Maldenhem dus, een menselijke en liefbare thuis te maken voor en met behulp van de inwoners. Als er idealisten zijn die echt iets willen concreet doen aan het probleem van de natuur, dan kunnen zij zich richten tot het Groen Comité en toetreden tot het bestuur. Wij zullen ze met plezier ontvangen. Ook vrouwen zijn steeds welkom. Mensen die geïnteresseerd zijn kunnen ook lid worden van onze vereniging. En die kan men dus door een kaart te kopen aan een van de bestuursleden. Of door 100 frank te storten op postrekening nummer 088-094 4650-59 met vermelding van Groen Comité Maldenhem, Rapenburgstraat 81 9990 Maldenhem. De voordelen, ik zal dat nog eens herhalen straks, de voordelen die je hebt door lid te worden van het Groen Comité. Wij geven een 3-maandelijks tijdschrift over de plaatselijke acties van ons comité en er zijn minimum 4 activiteiten in het jaar en die zijn gratis voor Hans het gezin die lid is. Volgend jaar denken we van een lentewandeling in Burkel te geven, een bezoek aan de plantsoendienst, een paddenstoelwandeling en een film- of diaavond. En over die diaavond, vrijdag 9 december om 20 uur, is er in de Gilde een diaavond over fauna en flora met onder leiding van Erik Blondia.
Goed, Martien, deze informatie zal ik nog even herhalen. Donderdag en vrijdag in het middagprogramma Alle Gekheid op een Stokje. U kunt mij dan na het programma ook even het nummer opgeven.
Misschien, Patrick, kunnen wij als satelliet zijnde, als Saturnus zijnde afronden, maar toch wel waarde uit te drukken dat wij wel waarde hechten aan hetgeen dat de mensen van het Groen Comité doen. Al mocht dit in deze uitzendingen misschien niet zo duidelijk zijn naar voren gekomen, het was zeker niet onze bedoeling van alles af te breken. Dat hebben we, dacht ik, ook niet gedaan. Nee, we hebben gewoon
kritische nood is altijd op zijn plaats en het is zeer boeiend om die dan ook te kraken, die nood. Martien, jij had nog een citaat van Paul de Wispelare. Tussen haakjes ook iemand die lid is van het Groen Comité en die op een zeer treffende wijze de natuurverloedering uitdrukt in zijn boeken. Dat citaat zal wellicht niet meer door de eter kunnen komen.
Nee, we hebben nog een minuutje tijd.
Jammer. Ik weet niet of er anders nog een laatste woord dient gezegd te worden. Dan is het nu het moment.
We willen gewoon op onze beurt onze dank uitdrukken voor de mensen van Saturnus, meer speciaal voor de mensen van Satelliet, dat zij ons de gelegenheid gegeven hebben om enkele punten naar voren te brengen, want dat is een probleem voor het Groen Comité, maar er bestaat het Vrij Maldegem, er zijn een aantal mogelijkheden, maar Satelliet is dan toch wel een uitstekende mogelijkheid, dus daarvoor onze oprechte dank.